Nee, ik wil vanavond weer naar Daniel toe. Ons eigenlijke onderwerp. We hebben een uitstapje van 3 keer volgens mij gemaakt naar Matteüs 24. Waar we midden in de profetische aspect zaten naar aanleiding van Daniel hoofdstuk 9. Maar dat wil ik eigenlijk nu allemaal loslaten. We komen daar misschien vanzelf nog wel eens een keer op. En ik wil het vanavond niet te moeilijk maken. We gaan naar Daniel hoofdstuk 3. Over de 3 jongelingen in de vurige oven. Dus ik zat nog te... Wat zeg je?
Hoofdstuk 10 staan we dus over.
Nee, nou we gaan nou weer naar voren toe, zeg maar. We gaan nou weer terug. We hebben hoofdstuk 1 behandeld, hoofdstuk 2 hebben we behandeld. En daarna hebben we de sprong gemaakt naar hoofdstuk 7. Omdat hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 en 8 daar naadloos op aansluiten. En toen leek mij het ook goed om direct hoofdstuk 9 te doen. Maar nu wil ik eerst maar weer terug naar Daniel hoofdstuk 3, het bekende verhaal van de 3 vrienden van Daniel in de vurige oven. En we gaan het vanavond maar eens lezen in de Statenvertaling in plaats van uit de Kinderbijbel. Want het is natuurlijk een verhaal uit de Kinderbijbel, hè? Dat is een bekend verhaal uit de Kinderbijbel. Alhoewel, ik heb hem nog even nagekeken bij mijn Kinderbijbel die ik thuis heb. En daar stond natuurlijk het verhaal van de leeuwenkuil in, want die is misschien nog net iets populairder, hè? Ja, een leeuw is...
Kinderbijbel verteld naar de
Ja, oorspronkelijk komt hij uit de Kinderbijbel, ja. In de Staten, het is een lang verhaal, maar goed, we slepen ons er even doorheen. Daar staat de koning Nebukadnezar, de koning van Babel, die maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen, en hij richtte het op in het dal Dura in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond henen om te verzamelen, de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en al de heerschappers der landschappen tot inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen. Ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfde uren in het midden van de oven des brandenden vuurs geworpen worden. Daarom te dier tijd, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen nedervallende aanbaden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even terzelfde tijd Galdeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: O koning, leef in der eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven, dat alle mensen die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, nedervallende en het gouden beeld aanbidden zouden, en wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandenden vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet. En zij bidden het gouden beeld niet aan, het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. En toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult, en dan komt hij weer, het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soort der muziek, nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandenden vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs, en hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. En toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven 7 maal meer heet zou maken dan men die pleegt heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven des brandende vuurs. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen. En zij wierpen hen in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en hij stond op in der haast, antwoordende en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet 3 mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide: ziet, ik zie 4 mannen loswandelende in het midden des vuurs en er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des Allerhoogsten Gods, gaat uit en komt hier. En toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. En toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvoogden en de raadsheren des konings deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had en dat het haar huns hoofds niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden, noch aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouwen worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden, want er is geen ander God die alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Eerst even een slokje water.
Het
heet dus ook weer. Ja, Sadrach, Mesach en Abednego, inderdaad. Het is een langdradig verhaal natuurlijk in de Bijbel. Hè? Ik bedoel, voor de kinderbijbel is het prachtig. Is namelijk een heel kort verhaal. En dit statische, wat steeds herhaald wordt, dat hoeft er allemaal natuurlijk niet bij. Dus het is een prachtig beeldend verhaal. Waarbij de eerste opmerking is dat dit soort verhalen uit de Bijbel over het algemeen niet geloofd worden. En dat bedoel ik ook in christelijke kringen. Hè? Dat is een vreemde gang van zaken. Dat men dit soort verhalen zegt, nou ja, ook om de manier waarop het dan verteld wordt. Dat, nou ja, men gelooft dat over het algemeen niet. Nou ja, dan zeg ik heel kort door de bocht, als je dit niet gelooft, omdat het niet kan, hè. En omdat het zo onwaarschijnlijk is, want dat is de reden dan waarom men het niet gelooft. Als je dat niet gelooft, dan kan je echt serieus je hele Bijbel gewoon wegdoen. Want dan geloof je de eerste bladzijden van de Bijbel ook niet en dan geloof je de laatste bladzijden van de Bijbel ook niet. Ja, want dit is een wonder natuurlijk. Ja, dat snap ik ook. Het is een wonder. Drie mannen die in een vurige oven geworpen worden en daar levend weer uitkomen. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar noem mij nou nog eens een paar dingen die helemaal niet kunnen die in de Bijbel staan.
Blinden genezen, opstaan uit de dood. Ja.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Ja.
Weet je, het is zo vreemd als mensen daar uiteindelijk voor bezwijken en dan dit soort verhalen inderdaad wegredeneren. Dat is echt, als ik er afstand van neem, dan zeg ik, het is eigenlijk gewoon bespottelijk zonder iemand daarmee te kwetsen. Dat bedoel ik helemaal niet, maar ik neem er gewoon afstand van. En dan zeg ik op mijn beurt, ja, kom nou, de hele Bijbel staat vol met dit soort dingen. Van begin tot eind. Daar gaat het nou altijd om. Het gaat namelijk altijd, de essentie gaat altijd over opstanding uit de dood. Altijd. Dat is het hoofdonderwerp van de schrift. De opstanding uit de dood. Als er in Genesis 1 vers 3 staat dat God zeide, daar zij ligt, dan is dat al een uitbeelding van opstanding uit de dood, hè? En zo is bijna alles wat er in die zes dagen gebeurt, is trouwens uitbeelding van opstanding uit de dood. Want er wordt leven naar voren gehaald uit een dode wereld. Dus waar het altijd om gaat. In de geschiedenis van Abraham. Eerst heb je nog de geschiedenis van Noach natuurlijk. Waarbij de wereld veroordeeld wordt, maar waarbij mensen gered worden als een beeld van opstanding uit de dood. Wat Petrus aanhaalt in zijn brieven. En daarna vinden we natuurlijk het bekende voorbeeld van Abraham en Sarah, die beide onvruchtbaar waren. En die toch nageslacht voortbrachten op grond van de beloften Gods. Nou ja, et cetera, et cetera. Geschiedenis van Mozes met alle wonderen, met de doortocht door de Schelfzee. De doortochten die door de Jordaan die er allemaal geweest zijn. Waarbij het water moest wijken. En zowel het water als het vuur is allebei een uitbeelding van oordeel. Het is ook een uitbeelding, trouwens allebei, het is ook allebei een uitbeelding van het woord van God. Water en vuur. Ja, het reinigt.
Verterend vuur en het reinigt wassende water, moet je zeggen.
Water is bepalend voor je leven, zeg maar. Is levensbehoefte nummer 1. Maar vuur ook hoor.
Warmte.
Warmte is ook is licht. Zonder warmte. Als je ergens moet als je ergens moet overleven, heb je vuur nodig om eten te kunnen bereiden. Waarom moet dat bij zoveel producten? Hè? Er was over nagedacht. Waarom moet dat bij zoveel producten dat ze eerst verhit moeten worden in water of in een pannetje met vet of olie? Waarom is het niet zo gemaakt dat je het zo op kan eten. Tuurlijk, die producten zijn er ook wel. Maar dat is niet voor niks natuurlijk. Als je een paar aardappels kookt, die aardappels moeten eerst in het water. En daarna komt er vuur bij. Dus heb je water en vuur. En dat zorgt ervoor dat die aardappel zeg maar overgaat van iets doods naar iets levens. Iets wat niet eetbaar is naar iets wat wel eetbaar is. Nou, dat zit in zoveel dingen die je kookt. Een oven, we hebben het over een oven, hè. Een oven wordt ook gebruikt voor eten klaar te maken.
Niet voor mensen verbranden.
Nee. Daar wordt een oven normaal gesproken voor gebruikt. Water en vuur zijn beide een uitbeelding van oordeel. Maar ze zijn ook allebei een uitbeelding van het woord van God. En ze zijn ook allebei een uitbeelding van leven. Alleen het is maar net van welke kant, aan welke kant je staat, hè.
Er zijn bijna, kan je ook zeggen, misschien is het wel uit te leggen, dat je zegt van oordeel hoort van God en het leven. die horen onlosmakelijk bij elkaar.
Die horen ook allemaal bij elkaar, want het woord van God, die veroordeelt ons. Maar waar wij ons, zeg ik het even simpel, waar wij ons vrijwillig laten veroordelen, daar ontvangen wij alsnog leven. Als wij ons vrijwillig laten dopen, en dan moet je hem niet al te letterlijk nemen, maar ziet plaatje, maar als je je vrijwillig laat dopen, dan geef je je over aan het water, dan is het einde verhaal, dan ben je geoordeeld in het water, in het watergraf. Maar op het moment dat je dat vrijwillig doet, dan pas kan er iemand zijn die je eruit omhoog haalt. Als je niet vrijwillig eerst achterover gaat, dan kan je ook niet uit het water opstaan. Nou ja, goed, dat even over vuur. Maar over het algemeen wordt dit verhaal natuurlijk niet geloofd, wordt uit de Bijbel weggeredeneerd. Een van de verklaringen die ik las, en die vond ik wel leuk. Jullie weten dat men over het algemeen over het boek Daniël zegt dat het pas zeker 400-500 jaar later geschreven is. Hè? Dat is wat men, de theologie, zegt over het boek Daniël. Men zegt dat het geschreven is in de dagen van Antiochus Epiphanes. Omdat heel veel in Daniël, daar wordt in één keer heel breed en dan wordt het heel, heel specifiek, zeg maar. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8. En wat zegt men dan? Men zegt, nou, deze geschiedenis van die Joden die niet willen buigen voor dat beeld van Nebukadnezar, dat is eigenlijk ontleend aan wat er gebeurde in de dagen van Antiochus Epiphanes. Want Antiochus Epiphanes, die had geen beeld opgericht. Nou ja, die had een beeld van Zeus. Had hij opgericht in de tempel. En de Joden werden ook verplicht om dat te gaan aanbidden. En als ze dat niet deden, dan kwamen ze op gruwelijke wijze om het leven. Dus er zit een parallel in met dit gedeelte. En wat zegt men dan in de theologie? Zegt men, ja, kijk, zie je wel, dat is een bewijs dat het inderdaad toen geschreven is. Pas in de dagen van Antiochus Epiphanes. Alleen men heeft het zo ingepakt als dat het veel eerder gebeurd is. Waar dat dan voor nodig is, weet ik niet. Maar wat ik wel leuk vind, is dat ze een koppeling maken tussen deze geschiedenis en wat er gebeurde in de dagen van Antiochus Epiphanes. Want als we het nog een beetje helder hebben, dan weten wij dat die geschiedenis van die Antiochus Epiphanes, die een afgodsbeeld oprichtte in de tempel, waarna er een grote verdrukking uitbrak voor het Joodse volk, dat die gebeurtenissen een type zijn van wat er in de toekomst gaat gebeuren in de dagen van de 70ste week van Daniël, wanneer er weer een beeld wordt opgericht. En dan zit je direct op het goede spoor. Is dit trouwens zo duidelijk genoeg? Ik zeg het heel kort, hè?
Weet ik. Is het een voorafschaduwing of is het een beeld, een type? Is het de voorafschaduwing van wat we gaan krijgen? Wat staat vermeld in openbaar?
Ja, ik zou het eerder zeggen een type. Maar ja, voorafschaduwing is bijna hetzelfde.
Een verschil, dat is niet.
Wat zeg je?
Het is een geschiedenis die zich telkens herhaalt.
Ja, maar dan zeg ik nog liever een type dan een voorafschaduwing. Want een voorafschaduwing... Wat zeg je?
Is het wat implicieter als in... kopie van?
Ja, dat is meer kopie. En daar moet je weer niet helemaal aan denken, want dan roept er straks iemand die zegt, ja, maar op laatste gaat Nebukadnezar, die komt toch tot bekering, zeg maar, en die zegt, ja, je moet in de Heere God geloven. En dat kan je bijvoorbeeld niet één op één toepassen op wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus. Maar het was dus wel leuk dat men in het boekje wat ik erover las, dat men die koppeling maakte met die dagen van Antiochus, omdat die dagen inderdaad ook een type zijn van de dagen van de Antichrist, zeg maar. Want wat gebeurt er in het midden van de 70ste week? Wordt een beeld opgericht, de gruwel der verwoesting wordt opgericht, en er zal grote verdrukking zijn, hebben we gelezen in Matteüs 24. En hier zien we precies hetzelfde. Er wordt een beeld opgericht. En als je je daar niet aan onderwerpt, ga je gedood worden. Precies hetzelfde. Het wordt allemaal heel uitgebreid verteld. Ik denk dat het onder andere is om niet te klein over die historische gebeurtenis te denken en ook niet te klein te denken over die toekomstige gebeurtenis. Want dit was nogal wat. Kijk, nou weet ik wel, een van de eerste dingen die me zegt, ja, dit soort gebeurtenissen, geschiedenissen kunnen we in de gewone historie van Nebukadnezar, naar aanleiding van kleitabletten of wat dan ook, kunnen ze dit soort dingen nooit terugvinden. En dan denk ik altijd van, en dan is de conclusie die men dan trekt, nou, dan is het niet zo uitgebreid gebeurd als dat hier staat, dan is het allemaal wat op kleinere schaal geweest en dan zal dat wonder ook wel niet helemaal plaatsgevonden hebben. Met die gedachtegangen doe ik niet mee, omdat er in de geschiedenis al vaker voorgekomen is dat men gezegd heeft, ja, dit hebben wij in kleitabletten niet terug kunnen vinden, dus het zal ook wel niet echt gebeurd zijn. En jaren later, na opgravingen en weet ik veel wat, komt er van alles boven tafel wat gewoon de Bijbel bevestigt. Werner Keller. De Bijbel heeft toch gelijk. Dat is een boek van Werner, een Duitser volgens mij. Werner Keller heeft een boek geschreven. De Bijbel heeft toch gelijk en het gaat over dit soort dingen. Dus als je dat leuk vindt, dan... Dus ja, ik hecht daar niet zoveel waarde aan. De Bijbel heeft voor mij sowieso altijd gelijk. Dat is een heel makkelijk uitgangspunt. Dus daar hou ik het, daar hou ik mij maar gewoon aan vast. Dat hoef je ook niet te beargumenteren. Hè? Hoe moet je dat ook beargumenteren? Dat is ook zoiets, ja. Beargumenteren nou dat je de hele Bijbel gelooft, ja. Dan moet je gewoon eens mee bezig gaan en zien wat de Bijbel zegt. Maar goed. Deze geschiedenis is dus een voorafschaduwing of een type van wat er in het midden van de 70ste week zal gaan plaatsvinden. En het is een uitgebreide gebeurtenis, ook een internationale gebeurtenis, want we hebben een paar keer gelezen dat verzameld werden. In vers 2 en vers 3 staat dat, hè. De stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en de heerschappers des landschap. Iedereen met belangrijke functies werd verzameld. Het was een grote internationale aangelegenheid. De heroud riep, gij volken, gij natiën en tongen. Nebukadnezar staat hier eigenlijk aan het hoofd van de wereldbevolking. En Nebukadnezar richt hier dat beeld op en er komt een gebod bij. En dat is wat er in de toekomst ook zo ongeveer gaat gebeuren. Dat er een beeld opgericht wordt en dat men zich daaraan moet onderwerpen. En men moet zich aan die persoon onderwerpen. En de overeenkomst zit hem er ook in dat... Dat lees ik hier ook in. Dat het maakt eigenlijk niet uit wat je gelooft, wie je bent, als je dat beeld nou maar aanbidt. Als je dat nou maar gewoon even erbij doet. Want ja, Nebukadnezar is toch onze hoogste koning, dus die gaan we gewoon aanbidden. Maar degene met een oprecht geloof, die weigeren zoiets. Niet omdat ze niet zouden kunnen knielen voor zo'n beeld. Ze hadden dat natuurlijk ook gewoon kunnen doen, hè? En in hun hart gewoon blijven geloven. Dat kan.
Hadden wij geen mooi verhaal gehad?
Nee, hadden we geen mooi verhaal gehad. Maar dat is ook niet wat de Bijbel ons voorhoudt, hè? Als wij als gelovigen inderdaad in situaties terechtkomen waarbij wij... moeten getuigen, om het even sterk te zeggen, dan moeten wij dat. Dan zeg ik het even van de negatieve kant. Wij zongen net, grijp toch de kansen. Wat zat er nou voor een tekst in?
door God u gegeven.
Waar hij zendt moet gij gaan of zo. Zat er in dat lied?
Ja.
Waar hij zendt moet gij gaan. Ja, waar zendt de Heer ons dan heen? Ja, dat weet ik niet. Ja, komt dan op je pad. En dat weet je dan in je hart. En daar kan je niet voor weglopen. Dat is ook niet aan te bevelen om dat te doen. Maar er zijn geen...
Een Jona-situatie.
Ja, precies. Ja, met allerlei excuses. Maar zo werkt dat niet. Deze Joden hadden ook gewoon kunnen zeggen van... Ja, nou ja, goed, we buigen gewoon neer. En dan, maar we houden gewoon ons geloof en zo. Ja.
Als je een parallel trekt met de toekomst... en inderdaad het beeld dat er in de toekomst zal worden opgericht... en dergelijke...
Ja.
Het teken van het beest... In hoeverre kun je dan inderdaad ook zeggen van... God, ik geloof het in mijn hart wel, maar ik ga toch door de knieën.
Nou, dan heb je een probleem, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Denk ik dat je een probleem hebt. In ieder geval wat ik daarover gelezen heb... is dat in de dagen van de wederkomst... er nogal wat praktische consequenties aan je geloof zitten. En ik denk dat die wat... over het algemeen wat extremer zijn dan in onze dagen. Niet zozeer in onze bedeling, want als ik naar het begin van onze bedeling kijk, dan zijn er genoeg gelovigen geweest die het leven hebben moeten geven voor hun geloof.
Nu ook toch nog eigenlijk?
Gebeurt nu ook nog, hoor.
Gebeurt nu ook nog.
Alleen in de wereld waarin wij leven, in de zin van de westerse wereld, is dat...
Nog niet.
Nee, precies. Ja, ja.
Is het niet juist daarom waarom ook inderdaad zo'n verhaal dan weer een type is van... en dat men daar in de toekomst eventueel zelfs ook heel hoop uit kan
kampen. Ja. Ja, precies. En het mooiste ervan, en dat vind ik het mooiste getuigenis eigenlijk wat hierin staat... om het inderdaad even dat persoonlijke aspect even te benadrukken dan... is dat er staat in vers 17... Zal het zo zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Punt 1 is, de Heer gaat ons verlossen. Punt 2 is, maar zo niet. Nou ja, dan maar niet. Maar dan is u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Dat is toch mooi getuigenis.
Niet zo mooi rechts, je krijgt niet je zin.
Precies.
Hij zal ons verlossen, zo dan is het ook.
Ja. Ja, en dan is het nog niet eens zo van, dan krijg je niet je zin. Maar...
Je bent bereid om die prijs te betalen.
Ja.
Ja, die had ik nog niet helemaal goed door. Maar het is inderdaad waar. We vertrouwen op de Heer.
Ja.
Wij zullen verlost worden. Maar als ik niet verlost word, ik zal niet buiten.
Nee. Precies.
Dat vind ik wel een heel mooi beeld.
Ja. Ja, ik denk dat we daar allemaal wat mee kunnen. Want
dan maar niet.
Weet je, wij leven natuurlijk in een wereld waarbij dit soort dingen voor ons nu nog heel erg ver van je bedshow is. Hè? Dit soort dingen. Het is hooguit dat je een keer dat je er buiten valt of dat mensen je niet moeten of wat dan ook. Maar dit zijn nogal dingen hoor, als je dit op je levenspad krijgt. En dan wil ik niet zeggen dat andere dingen niet zo'n impact hebben. Je kan ook nog zeggen, nou, dit is nog makkelijk, want je maakt één keer die keuze. En als het dan niet, als je niet overleeft, dan overleef je niet. En dan houdt het op, zeg maar. Wat zei de Heer Jezus? Wees niet bang voor degene die het lichaam kunnen doden. Maar wees bang voor degene die ziel en lichaam kunnen doden. Iets in die trend. In de zin van dat lichamelijke aspect, dat aspect naar de buitenkant toe, maak je daar nog niet zo zorgen om, want dat is niet zo belangrijk. Het gaat om je denken en wat er in je hart is en je wandel, je ziel, maar dat is met name wat er in je hoofd en in je hart gebeurt. Mensen die dat van je af kunnen pakken, dat is veel erger dan mensen die jouw leven in de zin van jouw lichaam af kunnen pakken.
Is het ook niet zo van, je hoeft je in die zin niet zorgen te maken om iemand die jou fysiek kan doden.
Precies.
God is uiteindelijk de laatste rechter. Ja. Die kan jou
ja.
De tweede dood insturen.
Ja,
of niet?
Ja, ja, ja.
Daar,
ja, ja.
Daar zou je voor moeten ontzag voor moeten hebben.
Ja. Ja, want op het moment dat jij... Wat is nou erger, even van afstandje beschouwd? Wat is nou erger, dat je lichamelijk gedood wordt door zoiets of dat je de Heer verloochent?
Ja. Ja, kijk, dat is een retorische vraag. Hè?
Ik gooi hem er maar even in.
Ik kom er weer mooi in en ik pak hem er even op. Ik denk dat... ik moet het even bij mezelf houden. Dat je het geloof, leven, dat je dat ook moet leren. Ik moet het leren.
Ja.
Met de wijsheid van nu... het inzicht dat het nu niet voortschrijdend is en zeggen van nou, nu snap ik wel waar je het over hebt. Ik denk ook dat het zo is.
Yeah.
Maar 20 jaar geleden denk ik, oké, je gaat je gang.
Yeah, yeah, yeah.
Weet je, dat diepe geloofsvertrouwen, het werk van de Heer, het werk van God in jouw leven, en dat je daarvoor je lichamelijke leven zou kunnen of willen opgeven, alleen maar voor een getuigenis. Dat snap ik allemaal wel theoretisch, maar ik beloof je dat als je het mes op de keel hebt, dan is een leugentje voor het best wel snel gemaakt.
Nou, dat bedoel ik. Nee, dat snap ik heel goed.
Dus,
snap ik heel goed. Ja, Petrus. Ja.
Ik denk dat we wel een beetje in balans moeten zien. Dat laat ons alert dat het klopt.
Ja. Maar dat is ook... Maar als je daar inderdaad... bewust over nadenkt en dat inderdaad voor jezelf op je in laat werken. Als je daar even goed over nadenkt, dan ga je voor jezelf ook de vraag stellen van... ja, hoe zit het bij mij dan? Hè? Wat als ik in zo'n situatie zou komen? Want hier is het allemaal makkelijk praten. Maar...
Het is het vuur van die oven voelt. Ja, dan wordt het vuur in de scheef van.
Ja,
dat wordt
het
makkelijk.
Ja, ja.
Maar moeten wij dan zo'n oven gaan opzoeken?
Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet.
Nee, dat is geen gesprek meer.
Nee. Het gaat ook maar om het principe. Het gaat om het principe... ik denk zelfs om het principe van... God, wanneer hou je je mond in bepaalde situaties... en wanneer zeg je wel wat? Het gaat dan niet op leven en dood, maar...
Het gaat wel over
leven en dood, weet je? Ja. En daar zijn ook geen richtlijnen voor. Daar zijn geen vaste regels voor. En dat is ook een puzzel. En dat is ook een zoektocht. Ik denk voor ieder van ons. Van goh. Soms ben je in gesprek met iemand. En dan wordt er wat gezegd. En denk je. Ja, moet ik er nou wat van zeggen? Of dat klinkt alweer zo negatief. Maar moet ik nou mijn getuigenis geven? Of hou ik me maar stil? En voor beide is vaak wel wat te zeggen.
Maar Petrus, die verloochende Jezus gewoon.
Ja.
En die had dus al... zo'n 3 jaar in ieder geval met haar mond gewoon. Dus hij wist wie hij was.
Ja.
Hij snapte het helemaal. En toen zei hij, ik ken hem niet.
Nee.
Zij, nou ja, je zou kunnen zeggen, hij boog wel.
Ja, deed
en
hij
vervolgens
ook.
Vervolgens mocht hij wel de lammeren weiden en de kudde en
iets. Ja. Oftewel, als je de Heer ooit een keer verloochend hebt, jongens, is altijd nog een weg terug. Nee, dat bedoel ik heel serieus.
Dus altijd genade.
Dat bedoel ik. Dat bedoel ik maar.
Jullie hebben hoofdstuk 9 hebben jullie al behandeld.
Ja.
Dat was vast een aanleiding voor. Jullie zijn gejumpt naar Matthäus.
Ja, ja.
Ik was er dus niet bij.
Nee.
Dus, als je nou dit hoofdstuk erbij pakt, wat is dan de verbinding die er is tussen het stuk dat in Matthäus staat en Daniel hoofdstuk 9? Is er een bruggetje?
Nou, de verbinding is in die zin dat je... deze gebeurtenis, zeg maar, met de oprichting van dat beeld, zou je typologisch kunnen plaatsen in het midden van de 70ste week van Daniël, waarbij ook een beeld opgericht wordt.
Precies.
Dat is inderdaad de leerstellige toepassing. En dat zien we ook, daar gaan we daar weer naar terug. In vers 1, daar staat: koning Nebukadnezar maakt een beeld van goud. Dat betekent niet, hoeft niet per definitie te betekenen dat het beeld van massief goud was, hoor.
Goud.
Nee, dan wordt het met goud overtrokken. Dat, zo gebeurt het meestal. Maakt een beeld van goud, welk hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen. En wat is het eerste wat ons opvalt? Dat er 2 keer het getal 6 genoemd wordt.
Hoe hoog is het?
Dit, een L wordt geschat zo gemiddeld op 50 centimeter. Dit is, dit is deze afmeting, ja.
60.
Een L van de punt van de vingertoppen tot de elleboog. Ja, het is 30 meter hoog en 3 meter breed. Zo ongeveer. Maar de nadruk ligt dus op het getal 60.
Hoe lang breed is de tafel?
Breder. Ja, breder en dan 10 keer zo hoog. Ja. Ja, dat is een aardig beeld. Ik heb nog wel terug kunnen vinden trouwens dat men in de geschiedenisboeken wel... heeft men dit beeld niet terug kunnen vinden, maar wel andere vergelijkbare beelden van koningen van Babel, et cetera. Daar is wel wat over bekend. Waar dit geweest is, het dal Dura, schijnt ook niet helemaal bekend te zijn. Het schijnt nu wel op de kaart ergens te staan, maar of dat echt de plek is... Het wordt ergens ten zuiden van Babel geplaatst, maar... Nou ja, daar weet ik verder ook niks over te vertellen. Maar die 60 ellen en die 6 ellen, die brengen ons natuurlijk wel bij het getal 6. Het getal van de mens. En in het bijzonder het getal van het beest uit Openbaring hoofdstuk 13. Waarbij gezegd wordt, het getal zijns naams is een getal des mensen. Zoiets staat er, hè? Het getal eens mensen. Het getal is 666. En 666, of 66 zoals hier, dat heeft altijd iets in zich van, het is een menselijk getal, alleen dan een zeg maar een geëvolutioneerd mens, zeg maar. Eentje die al een stapje verder is.
Mens in het kwadraat.
Ja, een dubbel mens, een... Ubermens. Wat zeg ik nou?
Iets wat de mensen zelf van gemaakt.
Het is een mens die zijn menselijke capaciteiten volledig overschat en daardoor dus hoger is dan de mens. Maar hij is wel mens. Dat is de filosofie, zeg maar. Ja?
Ik zou zeggen, het is de mens die zich in plaats van de schepper stelt.
Die kant gaat het op, ja. Ja. Het is de mens die 6 is, die de 7 wil zijn, of zo. De 7 is 7 stal van de volheid.
Maar zo'n wezen, of zo'n mens dicht zichzelf goddelijke eigenschappen toe. In ieder geval, hij wil dat de mensen denken dat hij goddelijke eigenschappen heeft. Vandaar dat beeld. En
die koningen uit de oudheid, die werden ook altijd als goden vereerd. Hè?
Ja.
Dat was de normaalste zaak van de wereld. Zijn hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen. Wij hebben ook nog Goliath, hè? Weet je hoe groot die was? Die was 6 L.
En een span.
Hoeveel een span is, weet ik niet. Is dat niet dit? Is dat niet een span?
Nou, ja, hè? Centimeter.
Ja, ik bedenk met een...
Nou, dat is niet echt heel erg een tikker, zo, dat je denkt van...
Nee, zo lang. 6 L, dat is 3 meter.
Oh. En een span.
Oh, ja. En een span. Nee, niet in de breedte. Span in de breedte, dacht jij. En een 6L en in de hoogte. Ja, nee. Nee, hij was 6L en een span. En dan krijg je een beetje hetzelfde idee. Hij is 6.
En dan net iets meer.
Hij was ook 6, hij was een reus, hè? Had hij ook geen 6 vingers aan elke hand?
Ja.
Ja, staat in de Bijbel, ja.
Van dat geslacht, zeg maar.
Van dat geslacht had je de Enakieten. En er is zo'n lijstje met de reuzengeslachten, zeg maar. Enakskinderen. Ja, dat was het, ja. Ja, die hebben 6 vingers en 6 tenen en de voeten en zo. Staat in de Bijbel, zo beschreven. Dus dan heb je weer dat getal 6. Het is een reus. Het is een mens, maar het is een enorm mens. Wat trouwens ook ontkend in de wereld, reuzen. Maar zoek maar eens op internet op. Dus, dan kan je plaatjes vinden van mensen in een, die in de grond begraven liggen van de dikke 3 meter, hoor.
Ja,
skeletten en zo.
Dus waarom geen reuzen? Ja, klopt.
Skeletten van...
Is dat zo?
Zoek dat maar eens op. Ja. Maar dat komt iets te dicht bij de Bijbel, dus dat zie je niet zo vaak op National Geographic en op Discovery. Hè? Dus dat doen ze dan niet. Maar 6 L en een span was Goliath. En hier een beeld van 60 ellen en een breedte van 6 ellen. Dus 30 meter hoog en 3 meter breed. Er wordt hier dus ook niet gedacht zozeer aan een beeld van een mens. Want dat is een beetje een vreemde afmeting.
1 bij 10. Of 3 bij 30. Dat is een beetje te langwerpig. Het idee is ook eerder dat het een soort vallen symbool is. Zoals je ook...
obelisk.
Ja, een obelisk. Obelix of obelisk.
Obelisk.
Obelisk, ja. Ja, met zo'n piramide zo aan de top, zeg maar. Ja. Daar wordt aan gedacht bij dit beeld. Maar goed, het zou ook nog... het zou ook nog wel een beeld kunnen zijn van 1 persoon en misschien wel van Nebukadnezar zelf, maar dan wordt er gedacht aan dat het onderstel, zeg maar, een soort, hoe zeg je dat?
Podium.
Een soort voetstuk. Sokkel. Net zo'n ding, hè? Sokkel. Sokkel. Geen sukkel, maar een sokkel.
Moet een beeld ook opstanding uitbeelden?
Ja.
Omdat het toch een.
Ja. En zeker zo'n obelisk.
Mm-hmm.
Die beeld ook opstanding uit de dood duidt dat aan. Alleen je zit altijd met het verschijnsel dat... Hoe zeg ik dat nou? Dit is een menselijk beeld. Dus dit gaat niet over goddelijke kracht, dit gaat over menselijke kracht. Moet ik dan zeggen menselijke potentie? Dat is een goed woord, hè? Menselijke potentie, menselijke kracht. Klinkt zo lullig.
Klinkt zo lullig.
Ja.
Ja, een valse.
Maar dat verschijnsel inderdaad, dat 1 en bepaald ding negatief en positief uitgelegd kan worden. En zo is het hier ook. Hier gaat het over de menselijke kracht die dat beeld uitstraalt. Een beeld oprichten, dat is sowieso niet echt... een christelijke of goddelijke aangelegenheid natuurlijk. Een beeld oprichten wordt in de Bijbel nogal negatief beschouwd. Omdat een beeld per definitie eigenlijk een afgodsbeeld is. Ja. Wij zouden niet voor een beeld buigen, wij zouden voor de Heer buigen. En die maakt zichzelf een beeld, zegt de Bijbel dan. Hè? Het beeld was van goud. Het was 60 ellen hoog, 6 ellen breed. Dat is ellen, is het toch dus. 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura. Nou, zoals gezegd, daar weet ik verder niks van te vertellen. In het landschap van Babel. En het gaat dus weer over Babel.
Even een vraag.
Ja.
Wat ik even bizar vind, maar misschien dat er helemaal niets te vinden is. Maar Daniel heeft Nebukadnezar de droom uitgelegd over dat grote beeld van het gouden hoofd en de lege voeten enzovoort. En vervolgens doet deze snuiter, die gaat een beeld maken,
ja,
van louter goud, in ieder geval het goud overtrokken. Je hebt daar geen koppeling gemaakt, je hebt geen bruggetje gemaakt, maar is die er wel?
Na hoofdstuk 2, bedoel je?
Ja, nee, ik bedoel, hij heeft dus net gedroomd.
Ja, hij heeft zelf gedroomd over dat beeld met de gouden hoofd, et cetera.
Over de dromen, over zijn koninkrijk.
Ja.
Daniel heeft uitgelegd wat het betekent.
Ja.
Uiteindelijk het gouden hoofd en uiteindelijk zijn lege voeten.
Ja.
En vervolgens gaan we door en begint hij met een beeld te bouwen. Wat is daarvan de truc?
Nou, zou ik zeggen, dat is typisch Nebukadnezar. Nee, daar bedoel ik mee te zeggen dat er inderdaad verbinding is met het vorige beeld. Dat was ik inderdaad vergeten te zeggen. En het is goed dat je dat aanhaalt, want omdat we het nu geswitcht hebben, ben je inderdaad hoofdstuk 2 een beetje vergeten. Maar goed dat je het zegt. Dank daarvoor. In hoofdstuk 2 droomt Nebukadnezar over een beeld met een gouden hoofd, wat hij zelf is. En Daniel legt hem inderdaad uit hoe het in elkaar steekt. Dat Nebukadnezar zelf dat gouden hoofd is, het koninkrijk van Babel. Dat er meerdere wereldrijken zullen volgen. Maar dat uiteindelijk... zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. En dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. En tuurlijk, ja, wat doet die snuiter? Dan richt hij ook nog weer een beeld op. Maar dan zeg ik inderdaad, dat is typisch Nebukadnezar.
Opstand.
Het is elke keer opstand. Het is elke keer, hij doet zijn eigen ding. En er gebeurt weer wat. En dan zegt hij, nee, ik prijs de Heer hoor. Ik dank de Heer. Alleen de Heer mag geprezen worden. En een hoofdstuk later is hij dat weer kwijt en gaat hij gewoon weer mee in de wereld, in zijn politiek en weet ik veel wat.
Wat ik ook wel grappig vind trouwens, het einde van hoofdstuk 2,
Ja.
Verzocht Daniel de koning en stelde Sedrach, Mesach en Abednego over de bediening. Dus de koning, die moet hij volgens mij wel gekend hebben, die drie.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, want die had een hoge bediening.
Ja.
Alleen het heeft Nebukadnezar blijkbaar niet verhinderd om dit beeld op te richten.
En we moeten zeggen dat er op een gegeven moment waren die Chaldeese mannen in vers 8.
Ja.
Die de Joden openlijk beschuldigden. En ze hadden dus volgens mij die drie...
Die vrienden van Daniel op het oog. Ja,
ja, precies.
Ja.
Maar dan blijkbaar zijn die dus ook buiten beeld geraakt. Dat kan niet, anders kan ik dat ook wel zelf gezien lijken.
Ja, dat zou kunnen natuurlijk, maar...
Ja.
Hoe zo'n groot netwerk heeft zo'n koning, hè?
Ja, hij moet zich zo'n NSB-informant hebben.
Ja, ja, ja. Een andere vraag trouwens in het hoofdstuk nog is, waar is Daniel?
Want die was geen bestuurder.
Maar die bleef,
nee, maar goed.
Bij de poort van de koning.
Ja, bleef bij de poort van de koning.
Ja.
Die had hem ook gewoon in.
Ja, dat betekent zelfs dat hij rechter was, hè?
Ja,
dat
ben ik zo gezegd of hij wel of niet.
Zo heet hij ook nog, Daniel.
Ja, maar waar baseer je die gedachte verder op zijn naam? Dat hij rechter was.
Omdat hij aan de poort des konings is. Dat is een uitdrukking voor...
Dan betekent het rechter.
Ja, als je in de poort zit, dan ga je over de rechtspraak. Maar de reden waarom Daniel er niet is, daar ben ik ook niet achter gekomen. Dat weet ik niet waarom Daniel in dit verhaal er niet is. Zowel historisch als typologisch kan ik daar geen antwoord op geven. Maar dat heb ik in ieder geval wel even genoemd. Dat straks iemand komt en zegt, ja, waar is Daniel dan? Zit daar nog wat achter? Nou, misschien wel, maar dat weet ik niet.
Maar op dat gouden beeld terugkomen, ik vraag me af of Nebukadnezar niet het idee had van, het hoofd is gewoon goud. En dan wordt het steeds slechter en eindigt met lege voeten. En dan wordt het dus omgegooid. Als ik nou zorg dat...
Helemaal van goud, ja, ja, ja.
Dus dat is dat een onderdeel van zijn opstand?
Ja. Ik denk dat deze Nebukadnezar het verhaal van Daniel binnen de kortste keren weer vergeten is. Want ik denk dat het zo gaat als je zo'n positie hebt als koning.
Hoeveel tijd zit er tussen 2 en 3?
Ja, dat is ook nog maar de vraag.
Ja.
Maar mensen die in een positie van zonheerschappij staan, van koningschap, die wordt aan alle kanten wordt een koning geïnformeerd en op de hoogte gehouden van alles en nog wat. En dan is het weer dit, en dan is het weer zus, en dan is het weer zo. Ik bedoel, je slaat een krant open en je kijkt wat er vorige week belangrijk was. En denk je, huh? Ach ja, nou, daar kijkt niemand nu meer van op. Of niemand denkt daar meer aan. We zijn al lang vergeten. En wij als gelovigen, we hebben ergens een basis liggen. Van ja, dit zijn mijn vaste levensprincipes. Dit is wie ik ben. Dit is waar ik mijn huis op bouw. Maar dat heeft een koning niet. Een koning moet gewoon go with the flow. Die moet mee met wat er allemaal gebeurt. Die woelige wereld, daar staat hij van aan het hoofd. Dus als er iemand snel in de war gebracht wordt, dan...
Is Daniel misschien ook wel weggelaten als een dromer? Type van de gemeente.
Ja, dat hij op de achtergrond...
Dat hij er niet is, zeg maar. Omdat...
Je zou misschien kunnen zeggen dat Daniel in die zin type van de gemeente is. En dat hij weg is omdat de opname van de gemeente, overdrachtelijk gesproken, al plaatsgevonden heeft als dit gaat gebeuren. Zou kunnen. Ja. Maar ik steek mijn handen niet voor...
In de oven.
In het vuur. Hoofdstuk 2 zit uiteraard verbinding mee met een beeld maken. In die zin is het hetzelfde beeld. Het is het beeld van... wat roept Nebukadnezar later in hoofdstuk 4? Het is het beeld van, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Het gaat om zichzelf. En als je alleen maar aan jezelf denkt, dan kan er iemand je wel Gods woord uitkomen leggen. Maar dan heb je daar geen interesse in. Dan denk je, oh, mooi verhaal, leuk, oké. Okay. Het overtuig je misschien voor een moment, maar daarna val je weer terug in het egocentrische, egoïstische, of hoe je dat maar zegt. En dat wisselen, dat zien we bij Nebukadnezar hier heel sterk steeds, ook in de volgende hoofdstukken, dat hij eerst zijn eigen goden aanbidt en als ik dan door Daniel of die vrienden overtuigd word dat de echte God is, dan gaat hij ook radicaal om. Maar dat is ook zo wel weer weg.
Misschien dat je dat wat aan hebt, of dat wij dat aan hebben. Ik heb ooit een keer tijdens de Bijbelstudie van af, dat moet haast wel, hoofdstuk 2, vers 44, tot en met, vers 44 onderstreept. En daar heb ik bijgezet, Petrus 1, vers 10.
Ja.
Hier gaat het dus over het koninkrijk dat voor eeuwig zal bestaan.
Ja.
En Daniel houdt mij voor, in ieder geval houdt ons voor, dat we niet zouden buigen voor datgene wat we, het tijdelijke.
Mm-hmm.
En, dus opgeblazen mensen, 6-6. Maar dat we zouden gaan voor de eeuwigheid. Hè?
Mm-hmm.
Daar wordt dan een getuigenis van gegeven. Ik heb Peter dus één
verstand. Ja, wat staat daar?
Heb je het al gepakt?
Nee, mag je wel voorlezen als je wil.
Dat zou ik even doen.
Nou, ik denk dat het gaat inderdaad over 1 Petrus 1 vers 10 tot en met 12. Dat gedeelte waar staat, zeg ik het even in eigen woorden, waar gesproken wordt over het profetisch woord uit het Oude Testament, waarbij onze bedeling niet bekend was. En dat is ook wat je ziet, dat heb ik toen ook wel een paar keer aangehaald, toen we hoofdstuk 2 hebben besproken, dat je krijgt het verhaal van dit gouden hoofd en dan zilveren armen, et cetera. En het loopt door tot die rijk van die 10 tenen. Maar dat ligt nog in de toekomst en dat daar een onderbreking in zit, in dat beeld, zeg maar. Want het beeld is een chronologisch verhaal van de wereldrijken. Maar er zit tussen de moet ik het even goed zeggen, tussen de schenkelen en tussen de voeten, dat lijkt in de profetie gewoon door te lopen, maar daar zit een onderbreking in. Onderbreking namelijk van onze bedeling. En dat is denk ik wat je erbij geschreven hebt, dat het daarover gaat. Want er staat in 1 Petrus dat de profeten zelf ook niet wisten over welk tijdstip het precies ging. De profetieën die ze uitspraken.
Ja,
maar ik denk toch dat de aantekening die genoemd werd, dat die uit 1 Petrus komt.
Ja, daar wordt ook trouwens naar Daniel verwezen, hoor. En dan gaat het over Daniel 9.
Nou ja, er staat zelfs nog een verwijzing naar Daniel 9 vers 24. Omdat het over die tijd gaat, dan gaat het ook over die 70 weken. Maar dan gaat het ook over dat daar ook een onderbreking in zit.
Ja.
Er staat zelfs een verwijzing bij, hè? Dus die statenvertalers waren zo gek nog niet. Nee. Nou goed, maar dat deze geschiedenis een type is van wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat lijkt me duidelijk. Dat dit een type is van opstanding uit de dood. Moet ook duidelijk zijn. En dat het voor ons een bemoediging kan zijn. Waardoor we gesterkt mogen worden. Dat lijkt me ook niet onbelangrijk.
Is overigens die man die eruit ziet als een engel.
Ja.
Is dat net zoiets als Melchizedek, zeg maar?
Ja. Gaan we het na de pauze nog even over hebben. We zullen het nog even hebben over de vierde man.
De man achter het gordijn.
Dat is ook een boek volgens mij. Ik heb ooit een keer een boek moeten lezen. En volgens mij was die van Gerard Reven. De vierde man. En ik geloof niet dat ik hem ooit gelezen heb. Ik geloof ook niet dat zonder...
of dat ik stukjes of dat ik een uittreksel ervan gekregen heb, maar ik geloof niet dat het een heel, heel net boek was. Dat, de vierde man. Ja.
Even een vraag nog.
Ja.
Er wordt hier constant herhaald, hè? Van, toen kwamen de stadhouders en dat wordt dan weer gezegd. En dan met die instrumenten, dat wordt het herhaald. En dan zaterdag mee. Zit daar nog een gedachte achter?
Nee, niet dat ik weet. Ik denk dat de enige gedachte die erachter zit, is om het kracht bij te zetten dat dit niet zomaar een gebeurtenis was. In de zin van
wat zich ergens achter op een pleintje zich
afspeelt. Precies, precies. Je zou het bijvoorbeeld kunnen vergelijken met een troonswisseling. Zo'n aangelegenheid.
Mm-hmm.
Alles wordt uit de kast gehaald. Alle muziek, alle kleding, alle mensen. En alles komt netjes voor deze inwijding. Dat is dus een inwijding. Dat is een officiële gebeurtenis. Ik denk dat dat de reden is. Ik zou het verder niet weten, daar heb ik niks over kunnen vinden.
Het valt mij alleen op dat er 6 poppetjes zijn. En,
6 poppetjes, ja.
Ja, ja, hoe ja, moet ik dat? De landvoogden.
Ja.
Ik kom op 6 uit, maar het kan ook in mijn vertaling liggen.
Ja.
En ook 6 muziekinstrumenten.
Ja.
Dat valt mij op.
Scherp,
ja. Dat 6 muzieksoorten heb ik hier ook nog bij staan. En 6 ook, ja, dan ligt het getal 6 er nog eens een keer in.
Wat geval.
Ja, maar en allerlei muziekinstrumenten
ja,
staan
precies.
Hier dan. Dus ja, dan ben ik alweer.
Ja.
Wat me ook opvalt trouwens, in 27, op een gegeven moment worden ze Sarah Beeslag en Abor Nego. Maar op een gegeven moment in 27 komen dus die stadhouders overheen. Maar volgens mij komt niet iedereen in
27. Nee, vers 27 wordt er inderdaad een paar weggelaten.
Dus ik denk dat dat dan... Ja, die waren toevallig misschien dichterbij of zo.
Iets selecter gezelschap, ja. Ja.
Ik
weet
niet
of dat
stukje
van
Tom Hermans.
Nou?
Welke? Ik snap
wat
je bedoelt.
Die hunt ook voortdurend allemaal namen op van de vrouwenvereniging, wie er wel zijn, wie er niet zijn.
Oh ja?
Die er uitgenodigd zijn en die
de
wachter laten afweten.
Ja?
Die praat 5 minuten vol met 10 namen.
Ja.
Nou, daar lijkt het wel een beetje
op. Had je toen ook een beeld van het hele gebeuren?
Ja, hij kent het zeker niet.
Nee.
Ja, dan heeft hij een toespraak gehad burgers. We hebben vanavond wat rieren en we hebben het over de dames Beukenoot, we hebben het over de dames die zeg maar 10 namen. En wat wij nou zo fijn vinden is dat wij de dames Beukenoot en die.
Ja,
en die,
ja,
en die,
ja,
en
ja, ja, ja.
Dat stukje toch?
Ja. Ja.
Kunnen van harte feliciteren. Nou, is iedereen aanwezig van de dames Beukenoot?
Dan gaat hij ze weer allemaal bij langs. Ja, ja, ja. Maar dan wordt wel de nadruk gelegd op al die mensen. En de nadruk ligt hier op inderdaad alle hoogwaardigheidsbekleders. En op de muziek.
Ja.
En daar moet je een beeld van gaan vormen.
Nou, niet letterlijk een beeld misschien.
Maar... Nee. Ja. Daar moet je een beeld bij gaan van wat voor gelegenheid dit geweest is.
Ik heb er niet praat, volgens mij is het ook een stijlfiguur, alleen ik kan het niet aantonen op dit moment, waarin de herhaling
een rol speelt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hoe die stijlfiguur heet, weet ik niet. Ja. Maar inderdaad is dat een manier van uitdrukken die aan de ene kant heel vermoeiend is, maar aan de andere kant wordt het zo helder en duidelijk neergezet dat je er verder ook niks... geen andere kant mee op kan. Wij zouden even nog hebben over die 4 mannen. Over die vierde man. Wat trouwens ook nog wel even leuk is om te vermelden. En ik weet niet of jullie dat opgevallen is. In vers 24 daar staat over dat die 3 mannen eerst gebonden waren. En dat toen ze in het vuur waren. Vers 25. Staat er, ziet ik zie 4 mannen los wandelende. En toen zag ik bij een commentaar, ja, dan heeft waarschijnlijk het vuur, heeft waarschijnlijk die, die banden kapot gemaakt. En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, ja. Ja. Wat maakt dat nou uit? Nou ja, vond ik een verklaring. Ik bedoel, ja, het zou kunnen natuurlijk, maar ik vond een verklaring waar ik in ieder geval om moest lachen. Ik vond het in ieder geval grappig. Hoef je niet eens voor een verklaring te zoeken. Het is gewoon zo. En... begrijp wat ermee bedoeld wordt.
En de bedoeling daarvan is over dat gebonden zijn en los wandelende, is mijns inziens, door de overheid wordt men gebonden, door de tegenstander wordt men gebonden. Maar ze zijn vrij. En niet zozeer dat hun armpjes en hun beentjes ze niet kunnen bewegen. Maar waar we het net in de pauze, wat ik Henk over hoorde praten, over je bent pas vrij als je kan doen wat er in je hart zit. Moet je eerst kijken wat je leuk vindt. Wie ben ik? Waar heb ik plezier in? Dat je daar iets mee gaat doen. Dat gaat ook gewoon over het aardse niveau inderdaad. Dan ben je namelijk vrij. En dan is die tegenstand ook niet zo interessant meer. Dan ben je namelijk onoverwinnelijk geworden. En als je dus je vertrouwen gesteld hebt op de Heere God, op de Heere Jezus Christus. Als wij ons dat eigen hebben gemaakt en als wij daaruit leven, dan zijn wij waarlijk vrij. En dan kunnen wij inderdaad zingen, ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. En dan hebben wij altijd goede moed. Wil dat is aan de ene kant als leerstellig van ja, wij hebben altijd goede moed, we zijn vrij en weet ik veel wat, maar beleef je dat ook? Ervaar je dat ook? Ken je dat ook zo? Nou, deze drie vrienden van Daniël wel. Die waren gebonden door de wereld om hen heen, waren veroordeeld door de wereld om hen heen, maar ze waren in werkelijkheid vrij in hun hart. Waarom? Omdat ze deden wat er in hun hart zat. Omdat ze de waarheid, trouw waren aan de waarheid, zich overgegeven hadden aan de waarheid. En dan is nou eenmaal de consequentie dat ze niet buigen voor dat beeld, is nou niet zozeer onwil, of dat ze vervelend willen zijn tegen Nebukadnezar, of dat ze de kont tegen de krib gooien, of kijk mij nou eens, ik zal er wel eens even laten zien hoe stoer ik wel niet ben. Had er allemaal niks mee te maken. Ze zeiden gewoon, wij dienen de Heer God. En dat is zo eenvoudig als ik weet niet wat. In essentie. En aan de andere kant is het van wezenlijk belang voor ons leven. En ik vind het een prachtig detail in dit verhaal. Ze waren vrij, ze waren los wandelende in het midden des vuurs. Dwars door de tegenstand heen. En toen was er inderdaad ook een vierde man was er bij hen. Gelijk eens zoon der goden. Het eerste wat ik dacht van, hoe weet je hoe een godenzoon eruit ziet? En toen dacht ik, heeft hij een Ajax-shirt aan? Ja, dat dacht ik dus ook, ja. Had hij waarschijnlijk een Ajax-shirt aan. Dat is zo jammer, ja. Had hij een shirt aan van 020, sorry, is dat beter? Maar hoe hij dat geweten heeft, dat doet er voor ons niet toe. Het is zo, zo staat het opgetekend. Bij ons staat zoons der goden, dat betekent gewoon, hij ziet eruit als een zoon van God. De Engelse vertaling heeft ook son of God. Hij is gelijk aan son of God. En later weet ik, er wordt het beschreven als een engel. In vers 28. God die zijn engel gezonden heeft. Maar sinds wanneer is de zoon van God geen engel meer? Voor een korte tijd. Ja, dank je. Voor een korte tijd. En daarna is die boven de engelen gesteld. En boven de engelen. Omdat hij de hoogste engel is. Michaël namelijk. Maar goed, dat is een beetje een ander verhaal. Maar wat wij hier zien is dat het eigenlijk Christus zelf is die hem verlost. Staat er wel dan niet zo bij? Dat weet ik wel. Maar goed, wij komen in het Oude Testament wel vaker een zogeheten Christofanie tegen. Een verschijning van de Christus. En dan denk ik aan de gebeurtenissen, geschiedenissen van Abraham die een engel ziet of die drie engelen ziet en blijkt er ook weer één te zijn. Een beetje vaag verhaal ook.
Maar de mooiste vind ik nog wel bij de geboorte van, nou, doe eens, ergens in Richteren. Van Gideon.
Ja.
Hebben die man en die vrouw, die ouders.
Die zien hem dan zo in zo'n...
Nee. Een geboorte van nee, Simpson. Van wel van Gideon?
Nee, volgens mij van...
Voor mij van Simpson.
Simpson, in die heg of zo. Daarachter dan.
Oh, daar zo, daar links in de hoek. Ja.
Oh, op het land.
Ja, en dan zien ze hem 2 of 3 keer. Mm-hmm. En dan bij die derde verschijning, dan gaat hij inderdaad naar de hemel toe. Mm. En dan verdwijnt hij dus in 1 keer. En dan zegt die man tegen die vrouw of andersom, van nu zullen wij sterven, want wij hebben God gezien. Dat is een geschiedenis waarbij je heel duidelijk die gedachte van een Christofanie in herkent. Namelijk een voorverschijning van de Christus.
Richteren
13. En het was...
Simpson.
Wel Simpson. En hoe heette die ouders nog maar?
Dat
wil ik ook even weten, nou.
Hij heette Manoah.
Ja. En zij staat er misschien niet bij.
Zijn vrouw heeft geen
naam. Oké. Manoah, ja. De vader van Simpson. Daar zie je ook die voorverschijning van de Christus. En ik denk dat het hier ook het geval is. Een verschijning van de Zoon van God. Een verschijning van de Christus. Degene die uiteindelijk de dood zou overwinnen. En waarom hij hier zo specifiek verschijnt. Ik weet het niet. Het wonder had natuurlijk ook gewoon kunnen geschieden. Terwijl die Zoon van God niet gezien wordt. Want in hoofdstuk... 6 is dat zeker. Vinden we Daniel in de leeuwenkuil. En Daniel wordt ook verlost, maar daar is geen zoon van God bij. Dus ja, maakt het veel uit? Weet ik niet. Wat in ieder geval wel opvalt, is dat het in het verborgene gebeurt. In de verdrukking. Op het moment dat ze veroordeeld worden, daar is hij. En op het moment dat ze eruit gehaald worden, dan is hij er niet meer. En dan vind je daar inderdaad de praktische toepassing, de praktische gedachte van juist inderdaad waar wij in de verdrukking zijn, juist waar wij lijden hebben te verdragen om Christus wil, daar is hij in het verborgene bij ons. Juist daar zorgt hij voor ons.
Ik wil even kijken, waarom staat er meervoud?
Zoons der goden bedoel je?
Ja,
dat is geen meervoud.
Zoon des.
Ja,
zoon van.
Ja, zoons is hier geen meervoud. Dat is...
Waarom is goden meervoud?
Oh, bedoel je goden? Oh, sorry. Goden is hier meervoud omdat goden altijd meervoud is.
Maar is het Hebreeuws Elohim?
Elohim.
Okay.
Elohim is altijd meervoud.
Het is zo groot dat het wel meervoud moet zijn.
Ja, dat is ook een soort stijlfiguur. Elohim bestaat niet in het enkelvoud. Mm. Elke keer als de God staat met een hoofdletter, dan staat er Elohim. Alleen de context bepaalt.
Enkelvoud is Eloi?
Nee, ja, maar dat bestaat volgens mij niet eens.
Dus Eloi, ja zeker. Die ging naar
het
kruis.
Eli, lama sabachthani, ja. Nee, ja. Dan is het El. Dan staat er namelijk mijn God. Die I op het eind is van mijn. En dat El is God.
Maar je hebt volgens mij eigenlijk godenzoon.
En...
Dat is toch ook godenzoon, enkelvoud. Hoe kan een zoon nou van meerdere goden zijn? Dus,
Ja. Nee, maar zoon der goden, dat kan inderdaad opgevat worden als een zoon van de goden in het meervoud. Dat zou in principe nog kunnen.
Van de godheid?
Ja. Ja, maar als het over afgoden gaat, dan wordt God al snel met een kleine g geschreven en in het meervoud. Maar dan staat er vaak nog steeds Elohim in het Hebreeuws.
Maar in vers 25, hè?
Mm-hmm.
Daar staat goden met een kleine letter. Is dat expres gedaan om niet te veel weg te geven? Om het niet al te overtuigend te maken?
Ja, dat weet ik niet, want de Engelse vertaling heeft dus gewoon vertaald met Son of God.
Oké.
Dus,
wat staat er in de oorspronkelijke tekst dan?
Ja, dat is dus, dat is maar net hoe je het vertaalt.
Ja.
Want de ene keer kan je het vertalen met God en de andere keer vertaal je het met goden. Als het gaat over Nebukadnezar die zijn God aanbidt, dan staat er gewoon Nebukadnezar en zijn goden. Even kijken hoor.
Want als je dan vers 26 kijkt, wordt er wel degelijk een onderscheid gemaakt. Hè? Dan zegt Nebukadnezar, gij krijgt het van de Allerhoogste God. Dat is vertaald met een hoofdletter en dat is enkelvoud.
Ja.
Dat was even mijn vraag.
Ja.
Staat het ook alweer ja. met God zoon?
Ja.
Er zal vast iets moois achter zitten, maar ik was het even kwijt.
Ik zit nog even te kijken hoor.
En je hoeft er ook geen...
Nee, dat is goed hoor, maar ik in vers 28 zie je aan het eind bijvoorbeeld nog staan. Die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft. Die op hem vertrouwd hebben en des konings woord veranderd. En hun lichamen overgegeven hebben. Opdat zij geen god eerden, nog aanbaden dan hun god.
Precies. De god die zij zouden aanbidden, of die ze niet zouden aanbidden met een kleine letter. En onze god met een hoofdletter.
Maar het woord in de grondtekst is hetzelfde.
Ja, nee, duidelijk.
Ja?
Even Gideon, daar gebeurde het ook mee. Richter een 6. Dat moet je toch even gezegd hebben.
Ik heb trouwens even wat vertaling. Hè. Je hebt alleen de King James, die doet het met Son of God.
Ja.
Of het S hoofd dat geeft.
Ja.
En alle overige doen het met kleine letters.
Dat zal wel, ja.
Ik zou even kijken of ik de Strong er nog bij kan krijgen.
Ja, die weet ik niet in mijn hoofd.
Nee. Ik wil even kijken.
Ik heb wel wat mijn nummers, maar dat zo erg is het nog niet. Maar wat gebeurt er met Gideon?
Nou, dan denkt hij ook dat hij een... Dan komt hij ook tot de conclusie van, ik heb de Heere gezien.
Ah, oké. Okay.
En die engel die steekt zeg maar dat offer dan aan. En inderdaad bij Simson gaat hij in die vlam omhoog. En bij Gideon's steekt...
Gideon moest wat eten klaarmaken of zo, hè?
Ja.
Okay.
Stak die engel daarna.
Maar Gideon en Simson waren het allebei, hoe noem je dat?
Richteren?
Richteren.
Nee, dat bedoel ik niet.
Types van de Heer Jezus Christus.
Nazarenus.
Ja?
Simson weet ik wel, maar
Gideon niet van mij. Nee, Gideon niet. Simson.
Zullen we naar Richteren gaan?
Nou, nee. Dus die uitdrukking zoons der goden versta ik gewoon als de zoon van God. En wat is de zoon van God? Even in hoogste instantie. De zoon van God is degene die erfgenaam is van God. En dat is het belangrijkste onderwerp uit de Bijbel. Dat God namelijk een zoon heeft. Want dat geloven zowel de Joden niet als de... Islamieten niet. Maar de Bijbel leert dat wel. En zelfs het Oude Testament leert dat. Dat God een zoon heeft. Maar je moet het altijd uitleggen hoor. Maar je moet het altijd uitleggen. En dat ligt ook een beetje verborgen in het Oude Testament hoor. Daarom weten de Joden dat ook niet. Omdat het ook inderdaad weg te redeneren is. Want wie wordt er bedoeld met God of met goden? In het Nieuwe Testament komt het een keer voor, hè? Dan is er discussie over en dan wordt de Heer Jezus ervan beschuldigd dat hij zichzelf goden gelijk maakt. Dat is trouwens, dat is toch de reden waarom ze gekruisigd hebben, godslastering. Hij heeft zich goden gelijk gemaakt. En dan zegt de Heer Jezus, maar heb je niet in de psalmen gelezen of weet ik veel, heb je niet gelezen dat daarin staat dat over de mensen gezegd wordt, gij zijt goden? Mensen worden zelfs aangesproken met goden in het Oude Testament. Ja. Dus de vraag is maar op welk niveau moet je het gaan zien, hè?
Ja. Ja.
En daarom is dat die waarheid van dat God een zoon heeft, die is wat vaag in het Oude Testament. Ik bedoel, een andere schriftplaats die het heel nadrukkelijk leert is... 2 Samuel 7, waarover de zoon van David gezegd wordt dat hij ook zoon van God zou zijn.
Maar daar lees je ook zo overheen, hoor. Als ik het, bij het Nieuwe Testament wordt dat heel vaak aangehaald. Ja. Dan denk je, oh ja, dat zit er dus allemaal achter.
Ja.
Maar als je dat gewoon in 2 Samuel 7 leest, dan denk je, ja, goed, ach, hij krijgt een belangrijke rol. En nou ja, dan krijgt hij zo'n naam mee. En dan heb je bijvoorbeeld nog Psalm 2. Daar staat van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dan zegt weer iemand, ja, maar Psalm 2 is Psalm van David. Het gaat over David. En dan heb je weer wegredeneerd. Terwijl nu juist de essentie van het evangelie is. Dat God zelf, en hoe je dat technisch verklaart weet ik ook niet, maar dat God zelf zijn godheid heeft afgelegd, mens is geworden, gedaante van een dienstknecht heeft aangenomen, zijn loopbaan heeft gelopen in vertrouwen op God. Vertrouwen die dan op zichzelf is, dan de volgende vraag, hè. Ja, dat blijft dan zo lastig. Ik zeg altijd gewoon, als de Heer Jezus vertrouwde op God, dan vertrouwde hij op de schrijver van het Oude Testament. En daar is hij trouw aan gebleven. En als resultaat daarvan is hij gesteld tot zoon van God. Gesteld. Dat was hij niet. Daar is hij toe aangesteld. Hele specifieke functie, namelijk specifieke functie van erfgenaam van alle dingen. Als je dat wegredeneert, dan
Het is net een raadsel. Is heel makkelijk als je weet wat het is.
Ja.
Maar als je het niet ziet.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar zo zit het Oude Testament natuurlijk ook in elkaar. Verborgen. Ik bedoel, dit is zo'n geschiedenis ook. Dan denk ik, ja, dit is een leuke geschiedenis. Maar wat moet het in Daniël? Maar nu je ziet dat dit een typologische functie heeft, ja, dan zegt het al veel meer. Als je het principe van dood en opstanding erin ziet, dan zie je alweer veel meer. En dat is met zoveel, met name verhalen uit het Oude Testament zo, die pas gaan leven op het moment dat je de typologische betekenis ervan ziet.
Wordt hoofdstuk 3 eigenlijk, dat is een vraag, hè?
Ja.
Hoofdstuk 3 niet gewoon gebruikt als opmaat, zeg maar, het is aanschouwelijk onderwijs voor enerzijds de positie van Daniël, de positie van God, de kracht die God geeft. Hoofdstuk 3 is van, hoe bedoelen we dat dan?
Ja.
De kracht van God, nou, zo.
Ja.
En vervolgens gaan we over tot de orde van de dag, en dat is dan de tweede droom die uitgelegd wordt. Waar in ieder geval de positie van God is vastgelegd en de wonderen die God doet.
Mm-hmm.
En als je dat bewustzijn al, dat is een theorie, dat heb ik niet gezegd. Als je dat bewustzijn al meeneemt naar hoofdstuk 4, dan denk ik dat voor mij de draagkracht voor het volgende hoofdstuk
veel groter
is. Weet dat het gaat over de opstand en het nieuwe leven.
Ja, ja.
De kracht van God, de wonderen die God doet en wat het vertrouwen vermacht.
Precies. Dat is natuurlijk, dat had er niet in gehoeven, maar het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat het er inderdaad zoals het erin staat, vind je inderdaad in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 een leerstellige uiteenzetting in de basis, die pas verder echt uitgelegd gaat worden vanaf hoofdstuk 7 en met name in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 6 bij Daniël in de leeuwenkuil krijgen we inderdaad 2 praktische, concrete, grote, want het waren echt dingen met impact natuurlijk, het was niet op een laag niveau, het is niet in een hoek geschied, zou Paulus gezegd hebben, het is niet ergens achteraf geschied, het zijn grote gebeurtenissen die ons ten voorbeeld gesteld worden.
Precies.
Ik bedoel, zit in de Hebreeënbrief. Wat staat er in de Hebreeënbrief over de geloofshelden? Er staat wat ze allemaal gedaan. De namen worden van, daar zat ik even naar te kijken. De namen van Daniël en zijn vrienden worden ons niet vermeld. Maar daar zien wij inderdaad wel dat er bijvoorbeeld staat dat de gelovigen door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen en de muilen der leeuwen toegestopt.
Ja,
met een verwijzing naar Daniël. En die de kracht des vuurs hebben uitgeblust.
Ja. Dus dat is waar die beide hoofdstukken over gaan. Wat het geloof vermag wat wij hebben in de Heer. Ja. Ik denk dat dat de essentie is. En daarna ligt inderdaad de diepere laag met wat er gaat gebeuren straks voor de gelovigen in de toekomst die onder die grote verdrukking leven. En aan de ene kant zijn wij gezegend dat wij niet in zo'n... Dat denk ik altijd. Hè? Aan de ene kant zijn wij gezegend dat wij niet in zo'n... wereld leven waarin we vervolgd worden. En aan de andere kant denk ik van... het was wel goed geweest. Hè?
Wat kan je nog zeggen over dat zij zonder kleerscheuren, zeg maar, zonder geur zelfs, geur van vuur, eruit zijn gekomen? Dan moet je dan denken aan 1 Korinthe 13 of zo. Van, dat we behouden zullen worden als
het vuur op zo'n manier. Ja, ik denk inderdaad gewoon het volledig bewaren van wie je bent.
Mm-hmm.
Met alle heerlijkheid, et cetera, erbij.
Mm-hmm.
Ja. Ja, ik heb mijn Bijbel wel dichtgeslagen, want ik heb niet van plan om alles... want over die muziekinstrumenten, et cetera, daar heb ik echt niet zoveel over te vertellen. Daar kan ik wel wat dingen over opzoeken, maar ik weet niet of dat zo interessant is. Dus ik wou er niet... verder bij stil gaan staan. Of iemand moet er nog vragen over hebben, maar dan weet ik ook niet of ik ze kan beantwoorden. Het ging mij om het grote geheel van het verhaal voor vanavond.
Ja. Er stond 1 muziekinstrument bij wat ik echt geen idee heb wat het is.
Psalteren? Nou, Psalteren?
Nee. Dat wisten de vertalers.
Weet je dat?
Psalteren.
En wat is dat? Oh, dat weet je ook niet. Je weet wel hoe je het uitspreekt.
Er staat ook, het gaat hier om een onbekend muziekinstrument.
Het gaat over een onbekend muziekinstrument, ja.
Een panfluit staat hier dan.
Een doedelzak. Nee, dat heb ik ook nog terug kunnen vinden, ja. Dat er een van die instrumenten een soort doedelzak
was. Toch weer die toestand.
Ja. Ja, met die kilt aan. Ja, dat klopt, ja. Ja.
Een vedel.
Een vedel?
Ja.
Weet ik niet.
Hoeveelste is dat? Want bij mij staat er de hoorn, de fluit, de citer, de luid, de harp, de dubbelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten.
Ja. Tja. Nou, dat zal ongeveer. Wat kan er aan de citer zijn?
De luid.
De luid.
De luid. Dus de vedel is een luid.
Een luid. En een luid is een snaarinstrument.
Volgens mij weer een mini-harpje of zo?
Ja, een luid is een snaarinstrument. Ik meen inderdaad.
Ja. Nou, luid is een klein gitaartje, zeg ik altijd maar.
Ja.
Ik kom trouwens maar 4 keer voor op Psalter. Alleen ben ik daar niet op de rest niet.
Oké. Okay.
Vols concordantie, verstaat het uit net. En wat mij nog opviel was dat de oven met 7 maal zo verheerd opgestookt. En 7, ja, dan denk ik van, goh, we willen het zo sterk mogelijk van 7 hoort bij deze wereld, als het ware. Dat je helemaal vol maakt tot het maximum gaat.
Het is gewoon inderdaad, meer kan niet.
Nee.
Gewoon de volledige, de volledige gaskraan, ja, precies. Ja, ja.
Ik heb trouwens ook nog even opgezocht van zoons van God, Goden.
Ja.
Dat staat bij zoon staat bar.
Ja. Ja, maar dat komt dus Aramees. Ja. En normaal staat er Ben.
Bij Goden staat als zoon Ela.